Zo, goedemorgen allemaal. Voor mijn gevoel is het heel lang geleden dat ik hier bij jullie geweest ben. Hè? Nou, allemaal een beetje ouder geworden. In de tussentijd hebben we heel veel dingen meegemaakt, want er gebeurt zo ontzettend veel. Hè? Ja, het is echt een rollercoaster wat er in een week niet kan gebeuren. Maar ja, wat er gebeurt in de wereld en wat er gebeurt in ons land. En ik wil eigenlijk met een soort aankondiging beginnen, daar ben ik helemaal niet goed in. Maar goed, misschien kan ik jullie er toch mee blij maken. Want omdat er zoveel gebeurt, en dat gebeurde natuurlijk ook al in de eerste gemeente, toen kreeg Johannes, die kreeg een openbaring van Jezus. Om de gelovigen, die toen ook moeilijk hadden, ook door allerlei processen van vervolging en verdrukking mee maar heen gingen, om ze daarin te bemoedigen. En ik wilde jullie een studie laten zien die vorige week uitgekomen is. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Waar ik 40 jaar heb over mogen doen, om die te schrijven. En elke keer legde ik het weer eventjes weg en wilde ik het weer ontvangen. En zo ben ik door de openbaring heen gekropen. En het is een werkboek als dagboek. Het is een dagboek en werkboek. Wat je persoonlijk kunt gebruiken of als groep. Het gaat niet over allerlei theorieën, maar het gaat over Jezus. In zijn heerlijkheid. In zijn ja, zoals hij nu is, als de koning der koningen en als de heer der heren, als het lam van God, wat de boeker al stevig in handen heeft, als de leeuw van Juda, in zijn grote heerlijkheid op zijn troon, aan de rechterhand van de Vader, waar die alle macht heeft. En dat we onze ogen op hem mogen richten. Amen. Ik heb er een aantal meegenomen, ze liggen achterin. Het is eigenlijk geen prijs, het is 10 euro. En als je 10 euro bij je hebt, dan mag je dat mij geven, dan is het afgerekend. En als je dat niet bij je hebt, dan ligt ook een briefje bij wat je kunt invullen. En dan kun je naam opgeven, een e-mailadres. Dan stuur ik even een mailtje, hoe dat je dat kunt overmaken. Dan komt alles goed. En voor degenen die nog online kijken, ook hartelijk welkom. En als je dat later wilt bestellen, dan kan dat ook via de website van Stichting Kerygma. En dan komt alles goed. Nou. Goed. Waar ik over wil, de titel staat er al, de macht van gebed. Wat maken we veel mee en in wat voor tijd leven we? En dan kun je het nieuws wat je allemaal ziet, kun je gelaten aanhoren. Je kunt het gewoon over je heen laten komen, je kunt het gewoon volgen. Maar hiertoe zijn we als kerk van Jezus Christus niet geroepen. En hoe volgen wij het nieuws? Hoe volgen wij? Consumeren wij het nieuws? Of zijn we influencer? Zijn we beïnvloeders van het nieuws? Of zoals het bekende beeld zijn we een thermometer die de temperatuur aangeeft en de temperatuur volgt? Of zijn we een thermostaat als gemeente die verandering brengt in de temperatuur? En als dat echt je verlangen is, dat je zegt, wij willen geen volgers zijn, we willen niet passief over alles over ons heen laten komen, maar heren, wij willen een gemeente zijn met invloed. Hoe kan ik invloed hebben op de tijd waarin we nu leven? Hoe is de verandering mogelijk? Wat wilt u doen? Als dat echt je passie is, en als dat je verlangen is, je vurig verlangen is, dan ga je andere vragen stellen, dan ga je vragen stellen, heren, wat wilt u dat we doen zullen? Dan ga je vragen, Heer, hoe wilt u mij gebruiken? Hoe wilt u ons als gemeente gebruiken in een tijd als deze? Hoe wilt u dat we gemeente zijn? En hoe wilt u dat we gemeente zijn met invloed? Want gelaten toezien, gelaten toekijken, het gelaten over je heen laten komen, is eigenlijk voor ons als kinderen van God, van de Allerhoogste, geen optie. En er zijn twee teksten die mij de laatste tijd erg bezighouden en die ik eigenlijk ook heel erg belangrijk vind. En de eerste tekst even kijken hoor. Hij staat aan, maar hij doet het niet. Hij staat op groen. Hij maakt er een heel ander letters van. Maakt niet uit, hè? Het is leesbaar, hè? Goed. De eerste tekst komt uit Hebreeën hoofdstuk 2, vers 8 en 9. Nu zien wij echter nog niet dat hem... Hij ziet Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. We zien nog niet dat alles aan ons onderworpen is. Hebreeënbrief spreekt hier over de mensen. En alles is nog niet aan ons onderworpen. Maar wat wij wel zien, is Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En daar gaat de hele Hebreeënbrief over. En daar gaat ook de openbaring over. Dat wij zien wie Jezus werkelijk is. In al zijn heerlijkheid en zijn glorie. De opgestane Heer. Dat we omhoog kijken om opnieuw onder de indruk te komen van zijn majesteit. Van zijn indruk. Geweldige, geweldige grootheid. En de tweede tekst. Dat is Zacharia 4 vers 6. Daar staat, niet door kracht, niet door eigen kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten, zal het gebeuren. Dat is een andere tekst die me bezighoudt. Niet door onze kracht zal er iets gebeuren. Maar dat is een geweldige belofte, Zacharia 4 vers 6. Maar door mijn geest zal er verandering komen. Jezus in de hemel. Dat is geweldige glorie. En ik heb het door middel van een plaatje, heb ik dat verder duidelijk gemaakt. Druk jij maar aan, Marie. Dus hier. Ja, dat staat erop. En dan zijn wij als gemeente eigenlijk een verbinding tussen Jezus in de hemel. Want daar is zijn troon. En wij kunnen de wereld niet veranderen. Dat zal gebeuren door zijn Heilige Geest. Maar als gemeente spelen we daar zo'n geweldige rol in. Eigenlijk zijn we de verbindingstroepen tussen de hemel en de aarde. Eigenlijk zijn wij het kanaal vanuit de hemel, waardoor de Heilige Geest hier op aarde verandering kan brengen. En daarin spelen onze gebeden een geweldige rol. Want het is door ons gebed dat de geweldige kracht die Jezus heeft, en alle macht en alle autoriteit en alle heerlijkheid, wil openbaren door zijn geest, door de Heilige Geest hier op aarde. En daar spelen onze gebeden een geweldige rol in. Want het is door het gebed dat door de Heilige Geest verandering mogelijk is. En zodat er dus uit de hemel op aarde verandering mogelijk is. En zo staat de Bijbel vol van gebeurtenissen en van voorbeelden dat God ingrijpt vanuit de hemel. En nieuwe dingen doet. En verandering brengt. En handelend optreedt. En we gaan kijken naar een geweldig voorbeeld in 2 Koningen hoofdstuk 18 en 19. En een bidder, een koning die daar bidt en de invloed daarvan. En dat is koning Hiskia. En dat staat in het 2 Koningen 18 en 19. En het mooie is dat ditzelfde gedeelte, 2 Koningen 18 en 19, ook nog ergens anders terugkomt in de Bijbel. En dat is eigenlijk nog kopiëren en plakken. Of dat ze dat toegepast hebben. Het is gewoon woordelijk. Komt het ook in een ander, waar komt het nog meer voor? In Jesaja, hoofdstuk 36 en 37, komt het letterlijk weer terug. Precies hetzelfde. Dus moet het wel een belangrijk gedeelte zijn. Nou, laten we dat eerste stuk lezen. Handelingen hoofdstuk, 2 Koningen 19, vers 1 tot en met 5. Zodra Hiskia dat hoorde, en wat dat woordje dat betekent, dat zal ik straks uitleggen. Gebeurde het dat hij zijn kleren scheurde, zich in een rouwgewaad hulde en het huis van de Heere binnenging. Verder stuurde hij Eliakim, het hoofd van de hofhouding, Sebna, de schrijver en de oudsten van de priesters, gehuld in rouwgewaden naar Jesaja de profeet, de zoon van Amos. Ze zeiden tegen hem, dit zegt Hiskia, deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Misschien zal de Heer uw God al de woorden horen van de commandant die zijn Heer, de koning van Assyrië, gestuurd heeft om de levende God te honen. Dan zal hij hem straffen om de woorden van die de Heer, uw God, gehoord heeft. Wilt u dan een gebed opzenden voor het overblijfsel dat er nog te vinden is? En toen kwamen de dienaren van de koning Hizkia bij de profeet Jesaja. Even een stukje toelichting over toen hij dat hoorde. Het gaat namelijk over het volk Israël. En zoals we weten, in dat, toen koning Salomo stierf, was ongeveer in het jaar 930 voor Christus, dat het rijk verdeeld werd, uiteenviel in twee stukken. Het noordelijke deel, 10 stammen, Samaria. En het zuidelijke deel, Juda, met Jeruzalem als hoofdstad. En in het jaar 722 voor Christus werden de 10 stammen, het noordelijke rijk met Samaria als hoofdstad, weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs onder leiding van Sanherib. En 11 jaar later, en toen was Hizkia was inmiddels al 14 jaar koning, over Juda werd ook Juda bedreigd. En kwamen de Assyriërs ook naar Juda toe en omsingelden Jeruzalem. En niemand kon er nog in en uit. En er was een grote nood in de stad Jeruzalem. En die koning van Assyrië, die intimideerde het volk van God, hoonde de God van Israël. Dat lees je bijvoorbeeld in hoofdstuk 18. Ik zal even een paar versen lezen. Het staat niet op de beamer. En luister niet naar Hizkia, zei hij tegen het volk. Want hij misleidt u door te zeggen, de Heere zal ons redden. Hebben de goden van de volken ieder zijn eigen land ooit gered uit de hand van de koning van Assyrië? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sepharvaim, Hena en Iva? Hebben zij Samaria soms uit mijn hand gered? En wie rond al de goden van de landen zijn er die hun land uit mijn hand gered hebben? Zou dan de Heere dan wel Jeruzalem uit mijn hand redden? En zo spot en hoont Sanherib, de God van Israël. Zou jullie God dan wel kunnen redden? En als ik zo eerlijk ben, als ik zo om me heen kijk en zo om me heen luister, dan horen we eigenlijk in deze tijd wel een beetje dezelfde geluiden. En wat horen we en wat zien we? Wat is het godsbeeld in ons land? In het land waar wij leven? Is er nog gezag voor de Heer? En wat zie je gebeuren en wat hoor je in al die gesprekken en al die talkshows die we op tv voorbij zien komen? Hoe wordt er over God gesproken en over zijn volk gesproken? En wat zie je in de politiek en wat zie je in het onderwijs en in de medische en de technische wetenschap? God is als schepper eigenlijk aan de kant geschoven. Of de mens wil eigenlijk zelf regeren over leven en dood. De mens wil autonoom zijn, zelf normen en waarden bepalen. En wil eigenlijk een soort supermens maken. En hoe moeten we dan, als volk van God, moeten we dat over ons heen laten komen? Of hoe moeten we dan reageren? En wat deed Hizkia toen hij al deze spottende en intimiderende geluiden hoorde? Gaan even naar de volgende dia, dat is dezelfde. Dat vind ik zo mooi. Hij scheurt zijn kleren. Hij gaat huilen. Hij is bedroefd. Het raakt hem. Het raakt hem wat hij hoort. En soms heb ik bij mezelf de vraag, ben ik immuun geworden voor alles wat ik hoor? Ook over wat er over God gezegd wordt. Het gaat over mijn Heer. Maar het raakt hem en hij scheurt zijn kleren. Het doet hem pijn, verdriet. Het raakt zijn hart, ook als koning. Hij voelt zich daar niet te hoog voor. Het raakt zijn hart. En hij huilt. Hij gaat God zoeken. Hij gaat het heiligdom binnen. En hij richt zijn ogen omhoog naar God. En hij stuurt iemand naar de profeet Jesaja. En hij deelt zijn nood, de grote nood, en vraagt Jesaja om ervoor te gaan bidden. Dat vind ik mooi. Dat de politiek gewoon weer gaat vragen, weer voor ons bidden. Want wij weten het ook niet. En dan zegt hij gewoon, in de vers 3 staat dat. En zij zeiden tot hem, alzo zegt Hizkia, deze dag is een dag van grote benauwdheid en van schelden en van lasteren. Want de kinderen zijn gekomen tot aan de geboorte. En er is zelfs geen kracht meer. De vrouwen, de moeders hebben geen kracht meer om te baren. de nood was groot. En dan gaat dus inderdaad die mensen, de volgende dia, gaan naar Jesaja toe. En dan krijgt Jesaja van God, dat vind ik zo mooi, krijgt een woord van God. God gaat spreken in deze situatie. En dat staat in vers 6 en 7. En Jesaja zei tegen hen, dit moet u tegen uw Heer, tegen Hizkia zeggen. Zo zegt de Heer, wees niet bevreesd voor de woorden die u gehoord hebt. Eigenlijk laat je niet intimideren. De woorden waarmee de knechten van de koning van Assyrië mij gelasterd hebben. Zie, ik geef een geest in hem. Dat hij een gerucht zal horen en zal terugkeren naar zijn land. Dan zal ik hem in zijn land door het zwaard neervellen. En zo krijgt hij een gerucht te horen. Dat er een andere vijand in aantocht is. Hij gaat terug. Hij trekt terug vanuit Jeruzalem. En dan denk je, oké, dan is het over. Maar als we dan doorlezen, dan zien we dat hij weer terugkomt. God gaf een profetisch woord. Je denkt dat het gebed is verhoord. De vijand is verslagen. En soms hebben we dat ook wel eens. Dan wordt er voor je gebeden. Misschien na de dienst. Of je krijgt een profetisch woord. Dan denk je, nou is de overwinning er. En dan heb je soms dat een paar dagen later dingen weer terugkomen. Dus gebeden voor een genezing. En soms komen de dingen weer terug. Of voor een omstandigheid. En dan valt het weer terug. Dan denk je, is mijn gebed nou niet verhoord? Maar soms is dat gewoon ook intimidatie van de boze. Want God kan op één gebed overwinning geven. Maar soms zijn er meerdere gebeden nodig. En is er een langere strijd nodig. Is er ook volharding nodig. En zo zie je ook dat de vijand komt terug. Maar dan, hoe gaat dan Hizkia reageren? We gaan naar de volgende dia. Dan zien we dat Hizkia nu zelf gaat bidden. En ik ga dat gebed lezen. Wat de koning van Israël of de koning van Juda gaat bidden. Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen, met alle aantijgingen en godlastering en dat God gehoond werd en bespot werd van de gezanten, hij had ze ontvangen en die had gelezen, ging hij naar het huis van de Heere. Vervolgens spreidde Hizkia de brieven uit voor het aangezicht van de Heere. Hij legde ze gewoon voor de Heere neer. Hij zegt, Heere, kijk eens wat er over u gezegd wordt. Het gaat niet alleen om mij, maar het gaat over u. En dan legden ze zo voor God neer. En Hizkia bad voor het aangezicht van de Heere en zei, Heere God van Israël, die tussen de Gerubs troont. U bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. Openbaring zegt, hij is de Heere der Heeren. En hij is de koning der koning. Komt op hetzelfde neer. Wat bijzonder. En dan zie je hoe belangrijk dat je die visie hebt van wie Jezus als koning is. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en luister. Mooi, hè? Hoe dat hij vrijmoedig bidt. Hè? Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie. Hoor de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, Heere. De koningen van Assyrië hebben die heidenvolken en hun land verwoest. Inderdaad. En hun goden hebben zij niet prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, Heere, onze God, verlos ons toch uit de hand, uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u, Heere, alleen God bent. Amen. Wat een mooi gebed, hè. Ik ben echt onder de indruk. En Hizkia schaamt zich er niet voor. Hij schaamt zich, maar hij voelt zich verantwoordelijk. En weet je wat bidden is? Bidden is verantwoording nemen. Soms denk je dat bidden op het tweede plan komt. Dat we eerst moeten handelen. Maar bidden is eigenlijk onze eerste verantwoordelijkheid. Want als wij bidden, dan nemen wij verantwoordelijkheid en geven we God de gelegenheid voor verandering, niet door onze kracht, maar door zijn geest, vanuit zijn heerlijkheid. En dat beseft Hizkia. En dat vind ik zo mooi, dat Hizkia bidt en dat Jesaja opnieuw een tweede woord krijgt. En dat vind ik zo mooi van gebedssamenkomsten. Als je met elkaar aan het bidden bent, de een bidt, die praat tegen God en de ander luistert tijdens het bidden en je ontvangt een profetisch woord. Dat vind ik zo mooi van de gaven van de geest. We zijn één lichaam, we zijn een mond en we behandelen en we hebben allemaal verschillende gaven gekregen. De ander krijgt de gave van geloof, om in geloof te bidden en de ander krijgt de gave van profetie. Om een profetisch woord te ontvangen of een woord van kennis of een woord van inzicht of een beeld wat je ziet. Dat God tegen ons gaat. Mooi is dat, hè? Als je met elkaar gaat bidden. Dat de een spreekt en de ander ontvangt en die hoort. En je mag het doorgeven. En zo wil God ons ook zijn gaven geven om tot God te spreken, maar ook om van hem te horen. En dan krijgt Jesaja dat profetische woord. En dat begint in vers 20. Ik ga het niet helemaal lezen, want het is een lang woord wat hij nu krijgt. Maar even, ik heb er wel een paar versen uitgehaald. Dat is de volgende dia. Volgende, vers 27 en 28. Maar en dan zegt God tegen Jesaja, maar uw zitten, uw uitgaan, uw thuiskomen ken ik. Dan spreekt hij over de vijand. En uw toekeergaan tegen mij. Mooi hè, God weet alles. God weet precies wat er allemaal gezegd wordt, ook over hem. Omdat u tegen mij tekeer bent gegaan en uw hoogmoed is opgeklommen tot in mijn oren, dan zal ik mijn haken in uw neus slaan en mijn bit tussen uw lippen. En ik zal u doen terugkeren langs de weg waarover u bent gekomen. En het laatste stukje van vers 31 vind ik zo mooi. Er staat de naijver, dus de naijver van God, van de Heere, van de legermachten, zal dit doen. In de NBV staat, de Heer van de hemelse legermachten zal dat in zijn vurige liefde tot stand brengen. In zijn vurige liefde voor zijn kinderen, voor zijn volk. Dat is die verbondsliefde van God. Als we in verbondsrelatie met God leven, dan zal de vurige liefde van God ook voor ons strijden. Amen. Dat is de vurige liefde van God. Dat is de naijver van God. En dit gebed heeft een geweldige uitwerking. De volgende dia staat dus het klein stukje van die uitwerking. En dat gebeurde in diezelfde nacht dat de engel van de Heer ten strijde trok en in het leger van Assyrië 185.000 man neersloeg. En toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie je, het waren allemaal dode lichamen. Wat God vanuit zijn heerlijkheid, vanuit de hemel, kan doen. Als wij onze ogen richten op God, omhoog kijken en onder indruk zijn van zijn geweldige heerlijkheid en macht en majesteit, dan wil God door zijn Heilige Geest op aarde geweldige dingen doen. En dat moet ik elke keer weer, dit moet ik elke keer weer geloven. Jullie ook, geloven. Dat is, want mijn helpende handjes, die staan zo klaar om het in eigen kracht te doen of eigen initiatieven te nemen. Mijn helpende handjes. En dan blokkeer ik de geweldige hand van God. Die wel hand. En dan sta ik Gods geest staken in de weg. En misschien denk je vanmorgen, ja, maar Kees, ik heb niet de strijden hoor tegen een leger van 185.000 man. Nou, gelukkig maar. Gelukkig hebben we niet elke dag te strijden tegen een overmacht van 185.000 mensen. Maar misschien heb je het persoonlijk wel lastig vandaag. En ervaar je wel een strijd, misschien een boosheid in je. Of een bitterheid. Of een verslaving. Of een andere geestelijke strijd waar je mee aan het worstelen bent. Misschien geen 185.000 man, maar misschien wel een andere strijd van binnen waar je mee worstelt. Of misschien ervaar je strijd op je werk of in je gezin of in je huwelijk. En misschien rondom je, misschien je woning of je bedrijf of je toekomst. Of misschien als jongere op school met al die lockdowns, wat je depressief maakt en geen hoop geeft voor de toekomst. Misschien ben je aan het worstelen, ontmoedigd en somber en depressief. En waar komt dan mijn hulp vandaan? Waar komt dan mijn hulp vandaan? Uit mijn helpende handjes? Waar komt dan mijn hulp? Ja, of de hand van God vanuit de hemel. En dan zijn er zo belangrijk dat we daar in geloof gaan bidden. Gaan strijden ook. En het is mooi dat de Bijbel dan vol staat met algemene beloftes die God al gegeven heeft. Bijvoorbeeld voor je kinderen om daarvoor te bidden. In Handelingen 2 vers 38 worden de gelovigen geraakt en dan vragen ze: wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus: bekeer je, geloof het evangelie en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En die gave, die belofte, die is ook bestemd voor jouw kinderen en voor alle generaties daarna. Dat is een belofte die God geeft. En als we bidden voor onze kinderen, dan mogen we daarop pleiten. Zeg: Heere, dank u dat u mij de geest, uw geest gegeven hebt. Maar u belooft het ook voor mijn kinderen en voor mijn kleinkinderen en voor mijn generaties daarna. Dat is een belofte. Of je, zoals in 1 Timotheus staat, dat God wil dat. Niet dat iemand verloren gaat, 1 Timotheus 2, maar alle tot erkentenis van de waarheid komen. Zo mag je bidden voor buren, zo mag je bidden voor je straat, zo mag je bidden voor je familie. Dat zijn algemene beloften. En God geeft ook soms specifieke beloftes. Een profetisch woord, of je leest de Bijbel en dan lees je een woord en dat heeft precies betrekking op die strijd waar je in zit. En God geeft daarin geloof. En zo geeft God ook specifieke beloftes. En zo mogen we bidden, opdat de kracht van God zijn geest situaties zal veranderen. En dat heeft hij 10 keer gedaan. De Bijbel staat er vol van. Vol van situaties dat God vanuit de hemel werkt. En daarom is het nog steeds nodig dat we bidden. En dat er ook echt naar verlangen. Erg bemoedigend. En weet je, ik zie dat er steeds meer gebeden gaat worden. Dat zie ik rondom mij heen gebeuren. Ik weet niet hoe het hier is. En we hebben het zo nodig. We kunnen niet zonder. Want de grote vraag is, zijn we nog wel persoonlijk of als kerk nog wel krachtig genoeg om te baren? Daarnet hadden we het erover. Hè? Jeruzalem, de vrouwen waren te zwak om te baren. Dat is dan fysiek. Maar wij als gemeente, ja, wij moeten ook baren. Wij moeten weer nieuwe gelovigen grootbrengen. Zijn wij krachtig genoeg? Is de Vechtvlaardingen krachtig genoeg om te baren? Nieuwe kinderen voor te brengen, nieuwe gelovigen voor te brengen? Dat is de vraag. Of zijn we ook geïntimideerd? Zijn we ook verzwakt als gemeente van Jezus Christus? Wat denken jullie? Ik denk dat we in ons land wel zwak geworden zijn. En dat we opnieuw kracht nodig hebben om te kunnen baren, om nieuw leven voor te brengen. Want hoe blijf je staande? En niet alleen dat, maar ook zoals Jezus ons leerde. Onze Vader, uw naam worden geheiligd. Zo, Heere, verheerlijk opnieuw uw naam. Heilig uw naam. Er wordt zo gespot met uw naam. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw koninkrijk komen, o God. En laat uw wil gebeuren, vanuit de hemel, zoals in de hemel, maar ook op aarde. En daarin zijn onze gebeden de sleutel. En verlangen we echt naar die invloed, echt vurig vanuit die invloed van God vanuit de hemel op aarde. Of kijken we lijdzaam toezien, maar dat is geen optie. Dat is geen optie, we zijn geen volgers van het nieuws, maar we zijn trendsetters. En dit is onze roeping. Hiskia nam zijn verantwoordelijkheid en ging bidden. En ik denk dat God ons vanmorgen gewoon weer wil aansporen. Gewoon weer wil aansporen. Kom onder indruk van wie ik ben. Ik ben dezelfde. Ik ben de Alfa en de Omega. Ik ben altijd de eeuwige, onveranderlijke. Ik ben nog steeds diezelfde God als in de tijd van Hiskia, die een leger van 185.000 man. Alleen jullie konden het niet. Maar mijn geest vanuit de hemel kan het wel. En zo kan God zijn koninkrijk laten komen, zijn naam verheerlijken. Maar wij zijn daarin, ik heb nog even dat plaatje weer, het laatste plaatje nog, weer even toegevoegd. Wij zijn de verbindingstroepen tussen de hemel en de aarde. Amen. Dat is onze roeping. En dat is onze verantwoordelijkheid. En vanmorgen zeg je misschien, ja, dat zou ik weer graag willen. Nou, daar wil ik voor bidden. Daar wil ik weer voor bidden. Dat we als gemeente, ik wil eigenlijk voor 3 dingen bidden. Dat we gewoon weer verlichte ogen krijgen. Zoals Paulus bad in Efeze hoofdstuk 1. Verlichte ogen van ons hart. Zodat we hem zien. En onder indruk komen van hem. Van zijn hemelse heerlijkheid. En dat we ons niet laten intimideren door alle omstandigheden. Maar dat we onder indruk komen van hem. En dat we geloof krijgen, geloof, van wat hij vanuit de hemel door zijn geest kan doen. En het derde punt is dat we besef krijgen van verantwoordelijkheid. Dat wij een verantwoordelijkheid hebben. En die gaan oppakken. Zullen we daarvoor bidden met elkaar? Ja. Zullen we erbij gaan staan? God, ik zeg ja. Ik verlang ernaar. Soms word je wel eens moe van het nieuws. Ja, we worden allemaal. Soms word je verzadigd van het nieuws. Maar de vraag is, zijn we een thermometer van het nieuws of zijn we thermostaten? Heren, we willen u zien, Heer. U die ziet alles. U die in de hemel woont. Zo staat in Psalm 2, hij lacht. Want hij is de koning der koningen en de Heer der heren. Heer, we bidden dat u onze ogen, geestelijke ogen, wilt openen. Open mijn ogen, Heer, opdat we Jezus zien. In al zijn heerlijkheid. Neem de schellen van onze ogen af. Geef ons weer geestelijk zicht, o God. Geestelijk inzicht ook. Wie u bent, Jezus, Zoon van God. Hemelse Vader, de Almachtige, de Eeuwige, de Schepper van hemel en aarde. Zal voor u iets te wonderlijk zijn. Straks vieren we het avondmaal, inderdaad. En dat tijdens het avondmaal ook, dat onze ogen zullen opengaan opnieuw. Niet als een gewoonte dat we dit doen, maar dat we weer onder indruk komen van u, Jezus. Dat u zit op de troon van God. En dat u alles volbracht heeft, ook voor ons. We bidden, Vader, voor de gave van geloof. Dat we niet ontmoedigd raken. Misschien ben je ontmoedigd in je situatie. Maar ik bid dat u ons de gave van geloof geeft. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Heer, en geef ons dat diepe besef dat we als volk van u een verantwoordelijkheid hebben om uw naam groot te maken, om u te eren en om te doen wat u zegt. Opdat uw invloed, uw heerlijkheid en uw wil en uw koningschap zichtbaar zullen worden. In de naam van Jezus. En ik bid, Vader, raak ons nu aan. En geef ons iets van een urgentie. Geef ons iets van een passie, diep in ons hart. Heilige Geest, in Jezus' naam. Amen. Amen. Dan gaan we nu de avondmaal vieren. We gaan zien op Jezus, hè? Jammer.